Welkom terug bij de Barbels en Bobbels podcast. Vandaag zit ik samen met de Mindset Dietitian, ook wel Alessia genoemd. Ze specialiseert zich voornamelijk in het begeleiden van mensen naar een gezondere relatie met voeding. Anders dan de klassieke dieetkunde gaat zij inzetten op intuïtief eten. Nog altijd niet zo goed wetende wat dit nu echt betekent, ging ik ook dit gesprek aan. Alessia was de eerste persoon die mij effectief kon zeggen wat dit is, als ook de science behind it kon uitleggen. Ik raad je zeker aan deze podcast te beluisteren, because she nailed it. Enjoy! Welkom bij de Barbels en Bubbles podcast. We zijn terug met een nieuwe aflevering en dat betekent altijd ook een nieuwe gast. Vandaag is dat Alessia. Dag Alessia, welkom.
Hallo, dankjewel.
Vooraleer dat we deze podcast van start laten gaan. De mensen die jou kennen, gaan jou waarschijnlijk kennen onder een andere naam. Het is wel een leuke naam, iets waar we zeker kunnen over babbelen vandaag. Maar ik stel voor, Alessia, dat je eerst eens voorstelt. Wie ben je, wat doe je, en zo verder enzovoort.
Ja, oké. Dus ja, ik ben Alessia, de Mindset Dietitian op Instagram. En zo heet ook mijn podcast en mijn website enzovoort. Wie dat mij niet kent, ik ben, ja, naast wie dat ik ben als persoon, ook diëtiste. Ik ben afgestudeerd 5 jaar geleden als klassieke diëtiste. Ik help mensen met afvallen enzovoort, het klassieke verhaal. En ik heb mij dan eigenlijk helemaal omgeschoold tot intuïtief eten diëtiste. Wat wil zeggen dat ik zo wat het tegenovergestelde doe dan wat ik voordien deed. Mm-hmm. En mensen niet meer helpt met afvallen, maar eerder met een gezonde relatie opzoeken met zichzelf, met hun lichaam, met voeding. Dus dat is, dat is heel kort. En mm-hmm. Wat doe ik daar? Op welke manier doe ik dat allemaal? Dat is dus via mijn Instagram-kanaal. Deel ik heel veel gratis content. Ik heb ook zelf een podcast, zoals ik er net al zei. En dan, mijn hoofdzakelijk geef ik 1-op-1 consultaties, online cursussen. En ik schreef een boek ook dat dit jaar uit is gekomen, Bye Dieet. Ja. Dus kort gezegd is het zo'n beetje.
Ja, dat zijn allemaal dingen waarin ik kan wachten om op in te springen, alleszins. Maar ik moet mij altijd aan mijn wekelijkse gewoonte houden, of wekelijkse of podcastgewoonte, van te vragen van hoe ben je tot dit gekomen? Was je als meisje, was je daar al mee bezig? Wat was de motivatie om in die voeding te gaan of om in die dieetcultuur te gaan of diëtistencultuur te gaan?
Mm-hmm. Als meisje, ik beschrijf het ook in mijn boek, ik was altijd heel slank, maar echt heel slank. En ik kreeg daar altijd heel veel opmerkingen en complimenten over, van, mm-hmm. Oh, ik ben zo jaloers op jou dat je alles kan eten wat je wilt zonder maar een gram bij te komen, enzovoort. Maar dat begon wel te veranderen toen ik zo 15, 16 werd. Mm-hmm. Ik ging aan de anticonceptie, wat daar trouwens niet werd voorgeschreven voor de normale reden, maar wel omdat de huisarts zei dat ik zo ging stoppen met groeien.
Oké dan.
Heel bizar. Ja, ik had heel veel schrik om heel groot te worden. Ik ben ook groot, ik ben 1,80 meter. Maar als kind was dat echt een angst om nog groter te worden. En toen zeiden ze bij het CLB en de huisarts van maar als je nu al begint met anticonceptie en we zetten zo je cyclus in gang, dan zal dat je groei afremmen.
Om daar eventjes op in te gaan, ik ken daar nu niets van, maar is dat een normale gang van zaken? Nee, toch?
Nee.
Okay.
Ik hoop toch van niet.
Ja, oké.
Okay. Aan de mensen die ik het vertel, die vallen wel allemaal uit de lucht. Maar het is wel zo. Ik had nog geen menstruatiecyclus op mijn 15 en het blijkt zo, vanaf dat die in gang schiet, daar begint je groei af te remmen. En dat was dus de redenatie daarachter. Ja. Heel bizar, maar natuurlijk, die anticonceptie had niet enkel dat als effect, maar ook dat er hormonaal van alles begon te veranderen en ik begon ook bij te komen. Ja. Mijn lichaam ging er helemaal anders uitzien en dat maakte mij heel onzeker. Nu, dat is niet de enige reden dat ik voor voeding en dieetkunde ben gaan studeren. Het was ook de nicht van mijn mama, die wel een stuk jonger is dan mijn mama, die dat al deed. En ik was altijd, ik keek zo hard op naar haar en naar haar leven. Ze heeft nog altijd haar eigen praktijk thuis. Mm-hmm. En toen ik haar daar zo bezig zag, terwijl dat er dan mijn oma zorgde voor haar kinderen, dacht ik, wat een mooi leven heeft. Ze werkt 3 dagen in de
Ja.
week. Ze helpt mensen. Wat ik heel zeker wist, is ik wil iets doen om mensen te helpen. Want dat is iets dat altijd wel in mij heeft gezeten. Vriendinnen kwamen altijd naar mij voor advies. Maar ook hun vriendjes kwamen naar mij voor advies en relatieadvies. En ja, ik wist, ik wil iets doen om mensen te helpen. Dat zorgende zit heel hard in mij. En ja, als ik dan mijn achternicht zo bezig zag, dacht ik... Oh, en voeding interesseerde me ook wel. En ja, ik begon echt heel veel interesse te hebben in afvallen. En hoe kan ik gezond eten? Want ik merkte dat mijn lichaam aan het veranderen was. Dus dat was dan, dat was dan uit angst gedreven eigenlijk, dat
Ja,
ik dan tot die keuze
ja.
wou gaan. En het was dus echt een combinatie aan zelfstandig zijn, mensen helpen en de interesse in hoe...
Ja.
Hou ik mijn lichaam eigenlijk slank, wat dan niet de juiste reden was natuurlijk. En dan naar de open deur dat geweest bij voeding en dieetkunde. En ja, het interesseerde mij heel erg. En mij, zo heb ik mij ingeschreven.
Ja. En hoe was die eerste kennismaking met die studies? Had je toen, want je zegt van, oké, ik was vroeger de usual diëtiste,
ja.
Zoals er nog zoveel bestaan. Wat was jouw eerste inzicht met die voeding? Waarschijnlijk wist je nog van niet veel anders, dus was die wel oké. Maar had je toen al zoiets van, zijn er andere manieren of volgde je al iemand of nee?
Nee,
Ja.
totaal niet. Ik
Ja.
wist echt niet dat er een andere optie was of dat
Ja.
er een andere kijk kon zijn.
Ja.
Dat was voor mij echt hoe dat het moest. Dus ik was helemaal mee. Er is gelukkig, denk ik, want ik kan me voorstellen, moest ik nu die studie doen en weten wat ik weet,
Ja.
dat het veel moeilijker zou geweest
Ja.
zijn. Maar gezond was dat voor mij ook absoluut niet. Ik heb tijdens die studies, mijn relatie met eten ging alleen maar achteruit. En dat heeft daarna wel een paar jaar nog geduurd, vooraleer ik terug een gezonde relatie met eten kreeg.
Ja. Ja. We hebben het nu over een gezonde relatie met voeding. Ik ben als persoon hier op mijn podcast, vraag ik enorm veel mensen. Ik sta open voor alle inzichten. Ik wil ook niet zeggen dat de opleidingen, dieetkunde en whatever, dat allemaal kwats en bullshit is. Maar ik sta wel open om te luisteren naar mensen die een ander inzicht hebben. En jij praat veel over een goede en gezonde relatie met voeding. Maar als we daar eventjes dieper op ingaan, hoe komt het dat mensen ik draai het eigenlijk om, een slechte relatie met voeding gaan opbouwen?
Ja, eerst, ik wil zeker ook niet zeggen dat de opleiding allemaal bullshit en kwatsch is.
Ja.
Ik zie ook dat ze evolueren en meer en meer daar ook de inzichten in krijgen dat diëten toch niet alles is. En dat er meer aspecten te bekijken zijn. Een slechte relatie met eten, wat is dat? Ja, het is eigenlijk niet de bedoeling dat je de hele tijd bezig bent met wat dat je eet. Dat je de hele tijd je zorgen maakt over wat dat je eet. Dat je de hele tijd aan je volgende maaltijd denkt, terwijl je nog met deze maaltijd bezig bent. Dat je calorieën aan het tellen bent, dat je elke dag op de weegschaal gaat staan. Eigenlijk is dat allemaal niet de bedoeling en is dat ook allemaal niet gezond. Maar dat is wel waar dat enorm veel mensen in verwikkeld zijn geraakt in die omgang met voeding. Dat hoort eigenlijk niet zo te zijn. We hebben zoveel belangrijkere dingen om mee bezig te zijn in het leven. En dat neemt zoveel energie van u weg. Het zou niet zo moeten zijn. Wat is dan een gezonde relatie met eten? Dat is dat je het laat komen, hoe dat het komt. Dat je ermee, dat je eet en dan verder gaat met je leven zonder je schuldig te voelen over wat je net hebt gegeten. Zonder dat te overdenken van, was die maaltijd wel goed genoeg? Was die gezond? Was die... Wat dan ook. Omdat ons lichaam ons dat eigenlijk perfect zelf kan aangeven. Een hongergevoel, een verzadigingsgevoel, dat zijn natuurlijke signalen van je lichaam. Net zoals wanneer dat lichaam zegt, oh, het is koud, dan ga je ook gewoon een extra trui aan doen. Of je zet de chauffage op, maar niet zo aan te raden in deze crisistijd. Dus
ja,
je doet een extra trui aan. Of je weet, oké, ik moet een dikkere jas aan doen buiten. Als je naar het toilet moet, gaat je ook gewoon naar het toilet. En dan gaat het daarna ook verder met je leven. En dat klinkt nu super raar, omdat wij van honger en van eten zoiets groots hebben gemaakt. Maar dat is niet meer dan dat. Dat zegt je lichaam, dat vertelt, hier moet iets gebeuren. En je zou het dan, je kunt er naar luisteren. Maar het is niet de bedoeling dat je daarna er nog heel de tijd mee bezig bent.
Ja.
En heel de dieetcultuur heeft ons wel aangeleerd dat wij eigenlijk al van kinds af aan bezig zijn met hoe zien we eruit? Is ons gewicht wel goed? En afvallen, hè? Hoeveel vooral vrouwen, maar ook mannen, er op heel jonge leeftijd al bezig zijn met afvallen. Dat is absurd en dat zou... Ja, dat is alles behalve gezond natuurlijk.
Ja. Wat voor mij soms een grote struggle is om te zien, is dat mensen dit doen voor... Of ze gaan dit gaan doen voor hun volledige leven. Ieder jaar is er wel iets dat ze te veel hebben en ieder jaar is er wel een dieet dat ze willen proberen of is er wel een trend die uitkomt dat ze willen proberen. Maar ze zijn er constant mee bezig. Elk jaar is er toch wel zo'n moment. En dat vind ik juist spijtig, dat niet kan... Ik ga niet zeggen geaccepteerd worden. Ik heb dat bijvoorbeeld niet. Ik sta daar ook niet bij stil. Maar dat is ook omdat ik me goed voel op de manier wat ik ben.
Mm-hmm.
Waarschijnlijk is dat dan ook mensen die zich minder goed voelen. Maar hoe... Wat zijn de triggers om mensen hun zo te laten voelen? Is dat met het seizoen mee? Is dat social media? Is dat de oudere generatie die daar iets, vind ik, nog iets meer mee bezig is?
Ja, het is van alles, hè. Het is van alles samen. Het is inderdaad... Mm-hmm. Of je hebt het meegekregen van je ouders, wat bij mij heel erg het geval was. Mm-hmm. Mijn mama is tot de dag van vandaag nog steeds... Gaat hij elke dag op de weegschaal staan. Dus wij hebben dat als kind heel erg meegekregen. En daar werd heel veel aandacht aan besteed. Van, er is bij of er is af. Ondertussen weet mama dat ze dat niet meer tegen mij moet zeggen. Maar met mijn zus gebeurt dat wel nog steeds.
Ja.
Dus het is zo. Als het niet zo is, dan kom je wel met eetregels in aanraking op school.
Ja.
Ook al is het iets klein, dat lijkt nu iets klein, bijvoorbeeld je broodtos moet leeg zijn vooraleer dat je van tafel gaat. Dat al geeft gewoon de boodschap mee van, ik kan niet vertrouwen op mijn eigen signalen.
Ja,
want mijn buik zegt, ik heb genoeg, maar de juf zegt, het moet op. Dus daar kan het eigenlijk echt al op heel jonge leeftijd beginnen. Vriendjes en vriendinnetjes die het dan van thuis meekrijgen en het doorgeven aan leeftijdsgenoten.
Mm-hmm.
En social media, heb ik ook onderzocht voor mijn boek, heeft een gigantische impact. En mm-hmm. ja, dat is eigenlijk heel eng om te horen, want als je weet hoe jong dat jonge meisjes en jongens al op social media zitten, het is op die leeftijd dat je daar ook heel kwetsbaar voor bent. En ja, het blijkt een hele, hele grote trigger te zijn.
Ja.
Er wordt ook zoveel gedeeld over diëten op social media. En als het dan van idolen komt, dan ga je dat al heel snel volgen. Als je jong bent.
Ja.
Ja. Maar er zijn dus heel veel verschillende triggers. Hè. Het kan ook komen uit de prestatiemaatschappij. De prestatiedruk bijvoorbeeld dat je voelt. En dat je dan je toevlucht zoekt in eten. Het kan komen vanuit een perfectionisme. Een karaktertrek. Waarvan dat je dan denkt, eten is het enige dat ik nog zelf helemaal kan controleren. Allee, het kan heel veel verschillende oorzaken hebben.
Ja. Eten is ook zoiets, dat vind ik, wanneer het allemaal ietsje minder gaat, is dat zo echt wel, lekker eten, dat kan niets dat beter is dan als je op een slechte dag gehad hebt, en je komt thuis en er is iets lekkers om te eten, dan is dat toch echt heaven.
Klopt, en daar is ook helemaal niks mis mee.
Voilà.
Voeding is zoveel meer dan een hoopje nutriënten dat je binnenneemt. Mm-hmm. Het is comfort, het is gezelligheid, het brengt mensen samen, het heeft te maken met tradities, met rituelen. Dus het is zoveel meer dan enkel je lichaam voorzien van voedingsstoffen.
Ja.
En het is ook het emotioneel eten wordt heel vaak negatief beladen, maar er is op zich helemaal niks mis met comfort te vinden in voeding.
Ja.
Dus dat is ook wel iets belangrijk om te zeggen. Wanneer wordt het dan wel een probleem? Wanneer het je enige comfortmiddel is. Of wanneer dat je niet meer gaat luisteren naar je eigen emoties en gewoon meteen je toevlucht zoekt in eten. Ja, moest dat alcohol zijn of drugs, zou nog problematischer zijn. Maar mm-hmm. bijvoorbeeld moest dat iets anders zijn, dat je bijvoorbeeld bij elke vervelende emotie wegvlucht door... Ik zeg nu maar iets te gaan lopen. Ja, misschien heb je dan ook je emoties niet aangehoord. En dat zou ook problematisch kunnen zijn op de duur. Ja. Dus daarmee, dat emotioneel eten, waarom vind je daar dan wel... Ik heb er zelf ook een cursus rond. Waarom is dat er dan? Omdat het wel belangrijk blijft om je emoties te leren aanvaarden en te leren aanvoelen. Dat je eigenlijk comfortabel leert zijn met het oncomfortabele van die emoties teweeg kunnen brengen.
Mm-hmm. Ja, dat is zo'n heel intuïtieve, zoals je het zelf aanhaalt, intuïtieve manier van eten. Maar wanneer ik dus... En dat is wel voor mij soms een struikelblok, vind ik, bij deze visie, is... als ik ga naar mensen en ik vraag wat is voor jou intuïtief eten? Dus ik heb dat nu bij enkele klanten gedaan. Ik zei tegen hen van ik ga Alicia vragen op de podcast. En sommige van jou kenden jou. Sommige van die mensen kenden jou. En zeiden van ja, maar ik vraag dan aan hen van ben je wat verwend met het term intuïtief eten? En heel weinig mensen kunnen daar echt een goed antwoord op geven. Omdat ze niet echt weten van intuïtief eten, ja, dat is eten waar je zin in hebt.
Mm-hmm.
Waarschijnlijk niet. Dat is eten wat je lichaam... Waarschijnlijk niet. Het probleem is, als ik eet waar ik zin in heb, dan blijft er niet veel goeds over. Dus wat is voor jou de term intuïtief eten dan?
Ik ga daar even op ingaan. Dat is, dat is een grote misvatting ook. Ja, maar dan eet ik alles waar ik gewoon zin in heb.
Ja.
In het begin zal dat niet zo nutritioneel zijn allemaal. Maar op zich is het wel deels eten waar je zin in hebt en tegelijkertijd gaan luisteren naar waar voel ik mij goed bij en waar heeft mijn lichaam nood aan. Want als je alleen maar gaat eten waar je zin in hebt en dat zijn dan dingen waar je nu aan denkt die niet zo nutritioneel zijn, dat gaat niet goed voelen voor je lichaam.
Ja.
Je lichaam gaat echt wel snakken naar nutritionelere voedingsmiddelen. Maar dus intuïtief eten is eigenlijk een wetenschappelijk kader waarin dat je in de plaats van gaat luisteren naar externe dingen zoals dieetregels, andere experts daarin of dieetprogramma's, gaat luisteren naar je innerlijke signalen. Dus leert luisteren naar jezelf.
Ja.
En waarin dat intuïtie en zelfzorg en ook het rationele heel centraal staan. Je leert voor jezelf zorgen, wat betekent je leert voor je lichaam zorgen. Dus je neemt wel echt ook al die voedingsaanbevelingen daarin mee. Je leert voor jezelf zorgen, wat wil zeggen dat je ook weet, eet ik elke dag alleen maar broccoli, dat is niet gezond. Eet ik elke dag alleen maar koeken, ja, dat is niet gezond.
Ja.
Dus dat neem je echt wel mee. Het is niet alles loslaten.
Ja.
Van wat we weten, je neemt die wetenschappelijke aanbevelingen wel mee, maar je laat het diëten wel aan de kant. Omdat we echt wel zien dat diëten, ook qua gezondheid, dat niks met elkaar te maken heeft.
Mm-hmm.
Dus in de plaats van dat je... Ja, bezig zijn met, hoeveel mag ik hier nu eten? En wanneer mag ik eten? En wat mag ik eten? Dat je zelf aanvoelt van, waar heb ik nu nood aan? En dat kan de ene keer ga je misschien meer... ga je meer voorkeur geven aan, waar heb ik nu zin in? De andere keer ga je meer voorkeur geven aan, hoe voelt het voor mijn lichaam op dit moment?
Mm-hmm.
En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je... Hey, om een concreet voorbeeld te geven. Je hebt misschien zin in een koekje, maar eigenlijk voel je tegelijkertijd ook dat je echt honger hebt fysiek. En je weet, als ik je eet, daar ga ik niet lang mee verder kunnen. Dus dat je dan toch kiest van ik ga mezelf echt een maaltijd klaarmaken. Zijn dat nu boterhammen of is dat nu iets helemaal anders? Dat maakt helemaal niet uit.
Mm-hmm.
Maar omdat je voelt, mijn lichaam heeft wel nood aan een echte maaltijd op dit moment. En dat koekje kan daar nog altijd bij, uiteraard.
Ja.
Je gaat echt afwegen van waar heb ik nu zin in en ook waar heb ik nu nood aan en wat voelt er goed op dit moment, waar is er ook haalbaar natuurlijk. Je hebt niet altijd de mogelijkheid om een warme maaltijd klaar te maken.
Klopt. En hoe ga jij dan te werk als je die mensen dat wil leren, die relatie wil leren? Ga je ze dan echt wetenschappelijk gaan onderbouwen? Moeten die mensen dan echt, bij wijze van spreken, geven ze een cursus van voeding van als je een koekje eet, dat zijn suikers en dan gebeurt dat met je lichaam? Of hoe moeten we dat dan zien?
Het ding is dat de meeste mensen weten echt wel wat een gezond voedingspatroon is.
En weten wat een ongezond voedingspatroon is.
En weten wat een ongezond voedingspatroon is. Vaak het ding wel is dat de dieetcultuur leert ons alles wat dat slecht en goed is, zo gezegd,
mm-hmm.
waardoor dat er heel veel schuldgevoelens hangen aan bepaalde voedingsmiddelen. Wat helemaal onterecht is. Want het is niet omdat je eens een donut eet, dat je daardoor ongezond bent.
Ja.
En dat is wel een heel groot onderdeel vaak. Dat moet worden afgeleerd, dat schuldgevoel. Maar hoe gaan we het praktisch aanpakken? Nee, niet mijn wetenschappelijk cursus van dit is de theorie erachter. Maar we gaan eigenlijk altijd beginnen met wat zijn al uw dieetovertuigingen? Wat zijn uw eetovertuigingen? Wat zijn de regels die u tegenhouden om uw eigen gevoel te volgen?
Mm-hmm.
En die gaan we eigenlijk eerst gaan bekijken en gaan rationaliseren van en met dat geloof, met dat je nu gelooft dat je geen koolhydraten zou mogen eten, Hoe helpt jou dat? Hè? Om echt te gaan kijken van wat voor zin heeft het om zoiets te geloven? En dan komt die wetenschappelijke uitleg er natuurlijk ook bij dat koolhydraten gewoon heel nuttig zijn voor ons lichaam en absoluut niet te demoniseren zijn. Dus dat is de eerste stap. Eigenlijk echt afscheid gaan nemen van die dieetgedachte, de dieetcultuur. En ik doe dat praktisch heel graag met te vragen aan mijn cliënten om de dieetstem in hun hoofd een persoonlijkheid te geven. En dan komen daar heel grappige namen bij. Dat is de Bert of Anna of Cruella. Dus er komen allemaal. En dan geven ze een naam aan hun dieetstem, zodat ze elke keer dat die dieetstem aan het praten is. Want eigenlijk ga je dat heel hard internaliseren van dit is mijn stem, maar dat is niet zo. Je bent niet geboren met die stem. Dat is echt de stem die erin is gekropen door heel die dieetcultuur. En dan leren ze stapje per stapje, want dat is echt niet gemakkelijk, om elke keer dat die stem aan het woord is, te kunnen zeggen van oké, Anna, of weet ik veel, ik weet dat je het goed bedoelt, want dat is effectief zo. Die bedoelt het goed, die wilt u echt wel helpen. Maar ik ga het nu op een andere manier proberen. En zo ga je letterlijk die dieetstem op een afstand kunnen gaan bekijken, in de plaats van te denken dat iets dat in uw hoofd zit, is altijd veel sterker dan iets dat extern is. Ja, als iemand iets tegen u zegt, gaat dat altijd eerst door een filter, terwijl als je iets denkt, ga je automatisch het bijna gaan geloven. Maar je gedachten zijn geen feiten. En dat geldt voor die dieetstem ook. Dus dat is die eerste stap, echt gaan beseffen en bewustwording van wat zegt die stem allemaal tegen u en hoe helpt jou dat vooruit?
Ja. En eenmaal dat een persoon dan die intern, ik kan wel geloven dat dat even duurt tegen dat je dat echt geautomatiseerd hebt, wat waarschijnlijk, dat gaat soms vanzelf, hè? En dan zonder bewustzijn gaan we soms die stemmen laten bouwen. Eenmaal dat die persoon dan zover is dat hij die stem kan rationaliseren en kan zeggen van dit is wat het is en ik ga dit en dit. Hoe gaat dat dan verder te werk?
De volgende stap is om dan eigenlijk, want ja, dat is absurd hoe weinig mensen dan nog naar hun eigen hongergevoel kunnen luisteren. Dus we gaan stapje per stapje terug gaan leren aanvoelen van wat is honger?
Ja.
En hoe voelt dat eigenlijk? Want ik heb heel vaak cliënten die zeggen, ah, maar ik heb nooit honger. Omdat ze het eigenlijk gewoon niet meer aanvoelen. En als ik dan doorvraag, komt het wel heel vaak naar boven van, ah ja, of ik heb geen honger, of ik heb extreme honger. Omdat ze het dan pas aanvoelen wanneer het echt al heel hard aanwezig is.
En hoe kan een persoon die niet veel honger heeft, neem u 's morgens, ik sla mijn ontbijt over, omdat ik geen honger heb. Hoe kan je dan aanvoelen dat je eigenlijk toch honger hebt?
Ja, het kan zijn als je systematisch elke dag je ontbijt hebt overgeslaan. Stel, je hebt heel lang aan intermittent fasting gedaan. Je lichaam gaat zich daar ook aan gewoon geraken, waardoor dat hongersignaal misschien niet meer doorkomt op die moment. Maar dat wil niet altijd zeggen dat je lichaam geen voeding nodig heeft. Als we gaan kijken naar het woord breakfast, dat betekent letterlijk het vaste onderbreken in het Engels. Op zich, een ontbijt, we hebben al iedereen vast, 's nachts. En een ontbijt is vaak wel energie dat we nodig hebben om de dag mee te starten. Nu, wie dat zich goed voelt bij niet te ontbijten en pas gaat eten tegen 11 of 12 uur wanneer dat hij wel honger begint te krijgen en dat werkt voor u, prima. Hè? Allee, iedereen moet echt doen waar dat hij zich goed bij voelt. Wat dat ik wel vaak ga zien in de praktijk bij mijn cliënten die dat doen, is dat die heel vaak eetbuien krijgen in de loop van de namiddag en avond. Omdat die eigenlijk gewoon te weinig eten overdag.
Ja.
Dus dat is echt heel individueel te bekijken. Iemand die echt totaal nog geen hongergevoel aanvoelt, gaan we dus beginnen met regelmatig opnieuw te eten. In plaats van te wachten tot het tussen haakjes te laat is, waarin dat er dan vaak overeten wordt en totaal niet meer geluisterd wordt naar het lichaam. Omdat hoe meer honger dat je eigenlijk hebt opgebouwd, hoe moeilijker het is om bewuste keuzes te maken. Hè? Misschien dat iedereen het wel herkent. Thuiskomen van school of thuiskomen van het werk en een heel drukke dag gehad, weinig kunnen eten. En je komt thuis en dat hongergevoel overvalt je gewoon. Ja. En je kunt niet bewust nadenken van wat ga ik eten, waar heb ik nood aan, waar heb ik zin in. Nee, je pakt gewoon het eerste het beste dat je tegenkomt.
Klopt.
En dat kunnen we vaak al gaan verhelpen, zeg maar, met op tijd te eten, regelmatig te eten en vooral genoeg te eten. Een appel tussendoor gaat zelden genoeg zijn om honger te stoppen, eigenlijk. Dus regelmatig eten is vaak iets dat al heel vaak veel effect heeft.
Ja.
daar terug tijd voor maken. En hongergevoel is één ding, maar eigenlijk zijn we in het algemeen het echt allemaal afgeleerd om naar onszelf te luisteren. En Klopt. Ik geef ook heel graag de oefening mee van als je naar het toilet gaat op het werk of je hebt even een momentje tussen twee taken of tussen twee meetings of wat dan ook. In plaats van je gezin te pakken en Instagram te checken, check het even in bij jezelf. Van hoe voel ik mij op dit moment? Hoe is het met mij op dit moment? Wat voel ik fysiek in mijn lichaam gebeuren? Omdat dat echt een goede oefening is om in tune te komen met je lichaam. En dat gaat u helpen om honger veel beter te gaan aanvoelen, maar ook andere dingen zoals emoties of verzadiging of angst of stress, zo'n dingen. We zijn echt afgeleerd om in het algemeen naar onszelf te luisteren. Dat is niet alleen met honger en verzadiging.
Ja. Daarom noemt ze haarzelf de mindset dietitian people. dat is inderdaad wel heel, heel belangrijk. En ja, ik ben daar zelf ook soms schuldig aan. En we gaan. En we staan eigenlijk nooit meer stil bij onszelf, tot het eigenlijk wat te laat is soms. En dan zijn we verplicht om eventjes stil te staan bij onszelf. Maar zijn er buiten eventjes stilstaan bij jezelf nog dingen dat je zegt van, dat is wel handig om te doen, of tips dat je kan meegeven aan de luisteraars om te checken van oké, hoe is het nu met mij gesteld? Heb ik honger? Heb ik geen honger?
Naar honger en verzadiging toe. Ik geef ook altijd de tip mee van hou nog geen rekening met verzadiging. In het begin. Let echt enkel op dat hongergevoel. Waarom? Verzadiging, daar komt daar, ja, vaak zit daar nog veel, veel meer onder vooraleer dat je tot daar kan komen. Stel dat je echt wel schaarste hebt gekend met eten, of dat nu van een dieet kwam, of bijvoorbeeld omdat je armoede hebt gekend in je jeugd, dan gaat dat eerst moeten worden aangepakt, want anders gaat je verzadiging nooit tot uiting kunnen komen, omdat je gewoon in je hoofd heel hard zit met ik kan nu eten, ik moet er nu van profiteren, het moet nu allemaal op. Dus eerst op dat hongergevoel terugtrainen. Van hoe komt dat tot uiting in mijn lichaam? Is dat hoofdpijn? Is dat mindere concentratie? Is dat ik aan eten begin te denken? Is dat een rommelende maag? Dat kan echt op verschillende manieren tot uiting komen. Maar belangrijk daar ook is dat je prioriteit geeft aan eten. Vaak krijg je te horen, ja, maar ik heb geen tijd om te eten. Maar dat is gewoon echt belangrijk om daar tijd voor te maken. Dat is een basisbehoefte van ieder mens. Daar heb je echt gewoon tijd voor te maken. En soms, als het echt niet mogelijk is, dan zoeken we naar tussenoplossingen. Bijvoorbeeld iemand die in een shift van 6 uur werkt zonder pauze en niks kan eten. Ik had zo iemand die aan de kassa werkte in een supermarkt. Die is dan in plaats van water chocomelk beginnen drinken. En dat heeft haar enorm geholpen. En je denkt dan misschien, ja, maar chocomelk is toch niet de gezondste keuze. Maar dat maakte wel dat zij niet meer thuis kwam en de koekenkast indook om van alles om het eerste te eten dat ze tegenkwam. En dan een eetbuik kreeg, omdat ze door in de dag toch wat energie binnenkreeg. En dan, als dat eenmaal comfortabel aanvoelde, konden we ook gaan naar kleine snacks zoals noten enzovoort. Zodat ze wel, echt toch meer energie binnenkreeg in de dag. Maar sowieso vind ik het heel schandalig dat iemand 6 uur aan een stuk moet werken zonder pauze. Maar dat is niet iets
waar... Ik was hetzelfde aan het denken. Ik zal
Tuurlijk. Dat is iets... Mm-hmm. In het beste geval moet dat gewoon besproken worden en moet dat opgelost worden. Maar dat kan ik natuurlijk niet voor mijn cliënt doen.
Klopt.
Dus dan kunnen we altijd naar tussenoplossingen zoeken. Maar dat is echt geen ideale situatie natuurlijk. Mm-hmm. Maar naar hongergevoel, dat is de eerste stap. Omdat dat ook gewoon... dat is het eerste dat je kunt aanpakken of zo. Het is een signaal van je lichaam dat zo naar de achtergrond is verschoven door eerder te gaan denken van... wanneer mag ik eten en wanneer niet? En dat is heel rationeel, maar eten heeft niks te maken met je hoofd en regels. Het heeft te maken met wat voel ik. En ook de dieetcultuur heeft ons ook echt zo geleerd van honger hebben is goed. Want als je honger hebt, verbrand je vet. Ja, dat is de grootste bullshit. Want hoe meer honger dat je hebt, hoe groter je eetbui achteraf. En dat haal je toch sowieso in. Ook al heb je dan eventjes vet verbrand. Van zodra dat je terug vetten eet, wordt dat terug aangevuld. Dus heeft helemaal geen zin. Maar daardoor hebben heel veel mensen... Zo dat idee van ik moet extreme honger hebben voordat ik begin te eten. En je vraag was... Hoe kan je nog meer tijd maken voor?
Wat tips waren om eigenlijk. Ja, ik ben nu zelf aan het denken aan mijn vraag. als je nog tips had om in toon te komen met jezelf en ja,
Ja,
daarmee om te gaan.
in het algemeen zo, hè.
Ja.
Dat is voor iedereen wat anders, want je krijgt niet iedereen aan het mediteren.
Ja.
Ook niet mezelf, ik haat het.
Mm-hmm.
Dat is vaak wel, denk ik, zo het extreem. Allee, hetgeen dat het meest wordt gezegd, van ja, je moet meer contact komen met jezelf, je moet mediteren, maar
Klopt.
niks voor mij en niks voor heel veel mensen. Dus ik geef liever heel kleine praktische tips, zoals wat ik daarnet zei, als je even naar het toilet gaat, sluit even je ogen of zo, of wat dat voor u werkt, en voel even fysiek aan, hoe voelt mijn lichaam nu aan? Hoe gaat het met mij? Hoe is het in mijn hoofd allemaal? Als je wacht bij de bakker, bij de dokter, waar dan ook, ja, ook pakt je gsm even niet en doe eventjes die oefening. Dat duurt maar een minuut, hè.
Ja.
Dus ik hou liever van die praktische dingen. Je kunt het ook koppelen aan iets dat je sowieso doet. Bijvoorbeeld, je staat 's morgens sowieso op en je poetst ook sowieso je tanden. Misschien kan je daarna of tijdens het
Klopt.
tandenpoetsen
Ja.
bijvoorbeeld even je afvragen: hoe voel ik mij vandaag? Ja, wat zie ik vandaag zitten en wat niet? Allee, ik
Ja.
zeg maar iets. Als je het koppelt aan iets dat je sowieso doet, dat is altijd gemakkelijker om vol te houden, zeggen ze toch? Ja, dat zijn zo wat de dingen dat ik. Oh, mijn hond is eventjes mijn wc-rol aan het spelen hier
Het is
naast mij.
niets, het is niets.
Je hoort het
Nee,
niet?
we hebben nog niets
Oké,
gehoord. Dat is perfect. Alessia, als jij een klant gaat begeleiden, wat is dan voor jou altijd het einddoel? Wat wil je bereiken met die persoon? Ik denk dat je bij elke persoon wel hetzelfde wil bereiken, tenzij dat je. Maar niet iedereen is hetzelfde natuurlijk. Maar ik denk het eindresultaat, eindresultaat zal wel altijd hetzelfde zijn. Wat is dan jouw doel?
eigenlijk is dat een van de eerste vragen die ik stel tijdens de allereerste sessie van wat wil jij bereiken? Waar wil jij naartoe? En als dat bereikt is, is mijn doel ook bereikt. En heel vaak is dat wel een beetje hetzelfde, van ik wil mij goed voelen in mijn lichaam en ik wil niet meer zo hard met dat eten bezig zijn. Ik wil rust rond dat eten. En als dat bereikt is, ben ik heel, heel, heel tevreden. En mijn cliënt ook.
Ja,
dat is
maar de
vaak,
personen komen dus niet naar jou en zeggen van, Alessia, ik wil intuïtief gaan eten, maar ik wil ook 5 kilo kwijt.
meestal niet.
Ja.
Meestal niet meer. Wat inderdaad heel opvallend is, wat dat wel vaak is, is dat ze wel zeggen van oké, ik weet dat die diëten echt niet meer werken. Ik weet dat ik het niet meer wil doen, maar de wens om af te vallen is er wel nog altijd.
Ja.
En eigenlijk is dat enorm normaal. Het is zo normaal om te willen afvallen in een wereld die u dagelijks zegt dat je moet afvallen.
Ja.
En dan ja, is mijn antwoord meestal dit, wat ik net zeg. Maar ook van een wens mag er ook helemaal zijn, zonder dat je daar actief iets mee gaat doen.
Ja.
En dat is niet iets dat ik dan opdraag van. Allez, ik zeg niet tegen mijn cliënten, je gaat nu nooit meer diëten. Ze hebben dat meestal zelf al besloten.
Ja.
Want ze zeggen het ook zelf, ik wil nog altijd 5 kilo afvallen, maar ik wil nooit meer diëten. En ja, die wens mag er zijn. En soms is het ook een beetje afscheid nemen rond iets dat je wou bereiken. Wat ik ook altijd wel uitleg is, kijk, als je in dit verhaal stapt van afscheid nemen van diëten om die gezonde relatie met eten te gaan opbouwen, niemand weet wat er met je gewicht gaat gebeuren.
Ja.
Het kan zijn dat je afvalt. Het kan ook zijn dat je gewoon hetzelfde blijft. Het kan ook zijn dat je bijkomt. Dat weet
Ja.
niemand, want een gewicht is nu eenmaal geen gedrag. Je kan dat niet gewoon gaan bepalen zoals dat je bepaalt wat dat je vandaag gaat doen.
Ja.
Een gewicht, ja, je lichaam vormt zich hoe dat het zich voelt. En dat is eigenlijk niet te controleren op de lange termijn.
Ja, awesome. Oh, gesproken over afscheid nemen van een dieet. Je had ook een boek dat je geschreven had. Bye Bye Dieet.
Ja.
Leuke titel. Hè? Ook heel duidelijk daarmee. Hoe kwam je daartoe? Was dat gewoon, zeg je van, ik wilde een verlengstuk van hetgeen wat ik hier nu doe en iets meer mensen bereiken? Of had het een andere insteek?
Een boek was sowieso al een grote droom. Dat ik niet had verwacht ooit bereikt te mogen hebben.
Mm-hmm.
En waarom was het een grote droom? Ik lees zelf heel graag. Ik vind een boek iets heel fijn, gewoon op zich, het concept. Het is heel laagdrempelig ook. En ik zit daar wel altijd mee met, oké, enerzijds moet ik wel mijn geld verdienen, want dit is mijn job. Maar ik zit daar altijd mee vast van, ik wil iedereen kunnen helpen. En ik wil op een laagdrempelige manier iedereen kunnen helpen. En daarmee, ik heb dan wel Instagram en de podcast, dat is allebei gratis. Maar een boek was voor mij ook nog zoiets van, oké, daar kan ik zoveel informatie in steken aan een lage... Ja. En dat wordt verkocht. En een boek is eigenlijk, is veel te laag geprijsd als je ziet wat voor informatie dat je daar allemaal kan uithalen. Maar het is nu eenmaal zo. En ik was wel heel blij met dat feit van, oké, voor heel veel mensen zijn 1-op-1 sessies of een cursus gewoon niet haalbaar financieel. Maar een boek hopelijk wel. Ja. Ook niet voor iedereen, maar dat misschien wel. En dat was voor mij wel echt het mooie daaraan. Plus dat ik ook heel graag schrijf. Het is gewoon iets waar ik heel trots op ben. Het boek. En dan kwam de vraag van de uitgeverij zelf. Dus ik heb er niet echt zelf achter moeten jagen. De vraag kwam vanzelf. En ik heb die natuurlijk met twee handen vastgenomen.
En is dat ook iets dat je zegt van oké, dit is nog iets wat ik verder zou willen doen? Zeg je van ik heb nog meer informatie die ik kan delen. Ik heb nog een boek waarover ik kan schrijven.
Ik zou het heel graag nog meer doen. Maar voorlopig is het niet zo dat ik al dat ik het al voel kriebelen of zo om het tweede boek te schrijven. Ik denk, ik verwacht ergens dat eenmaal dat ik zelf kinderen heb, dat dat misschien wel een nieuwe insteek zou kunnen zijn voor een nieuw boek. Mm-hmm. Maar dat voel ik dan wel aan. Ja. Nu nog niet.
Ja. Nee. Je bent ook heel actief op social media. Je bent ook heel actief op de podcast. Je hebt daar redelijk wat gelijkstemde mensen die hetzelfde. Maar je hebt natuurlijk ook... Je haalde het zelf aan. Er wordt zoveel gedeeld op Instagram, social media. En ik voel zo wel dat... Ik kan niet zeggen, jullie community, wat heel sceptisch is tegenover wat er gedeeld wordt. Hoe ben jij zelf zo? Ik kan niet zeggen, je staat er sceptisch tegenover, maar je hebt ook een uitgesproken mening daarover. Ben jij zo iemand die zich uitgesproken gaat laten horen over iets? Ik denk dan bijvoorbeeld terug, het eerste wat ik nu kan opkomen was... De post met intermittent fasting, dat daar redelijk wat wreveling kwam van de personen van intuïtief eten uit.
Een post van mij?
Nee. Een post van, ik denk, van... was het Servaas Berger die had gepost?
Oh, iets in het nieuws toen.
Ja. Dat is in het nieuws gekomen. Ik denk dan dat een van jouw...
mijn collega Céline.
Céline. Ja, klopt. Daarop ingegaan. Dat was zo wat... Ja, ik ga niet zeggen een klein oorlogje, maar toch even...
toch wel.
laten horen hoe of wat. Want ik heb dan ook... zoals je misschien al gezien hebt, ook redelijk wat intermittent living personen die op de podcast komen. Zoals ik zeg, ik sta altijd open voor iedereen en alle visies. En ik vind het altijd leuk om te babbelen over verschillende visies. Mm-hmm. Maar ik zag zo wat die twee clashen met elkaar.
Ja.
Ik weet niet, sta jij daar ook zo vijandig, niet vijandig, maar sceptisch tegenover?
Ja, dus zoals ik daarnet ook al zei, als iemand dat doet en zich daar heel goed bij voelt... Mm-hmm. Is dat voor mij helemaal prima.
Mm-hmm.
Waar ben ik dan wel niet voor, is inderdaad de mensen die er boeken over verkopen, die het aanprijzen als de enige manier om gezond te zijn, de enige manier om gewicht af te vallen, enzovoort. Nee, daar ben ik niet voor te vinden. Waarom niet? Eén, vanuit de wetenschap is het heel duidelijk dat je van vaste niet meer afvalt dan van eender welk ander dieet, dat de resultaten hetzelfde zijn, maar ook eenmaal dat je ermee stopt, komt het gewicht er ook weer terug bij, zoals bij eender welk ander dieet.
Mm-hmm.
Dat is één. Twee, ook als je het vanuit het intuïtief eten bekijkt, ja, je gaat ook weer al echt je lichaam gaan negeren om je vast te klampen aan regels. Van oké, ik mag eten tussen dit en dit uur. Als je lichaam daarvoor zegt, ik heb nu honger, is dat dan pech? Nu, ik kan me ook voorstellen dat mensen daar flexibeler in zijn, maar dat is wel hoe dat het dan, hoe dat de regels, de zaken van het vaste in elkaar zitten.
Ja.
Dus dat je weer al ook echt het signaal van je eigen lichaam gaat negeren. We zien ook dat het echt een risico is voor mensen om terug opnieuw een ongezonde relatie met eten te krijgen en terug schrik te krijgen van eten. Dus ja, ik ben geen voorstander van heel het concept en de hype vasten. Maar nog eens, iemand die zich daar goed bij voelt, dat is voor mij allemaal prima. Maar de mensen die bij mij komen en dat volgen, zie ik wel heel vaak van, oké, dit is voor jou allesbehalve goed, want die eetbuien, ja, die heb je gewoon nog altijd.
Ja.
En het is en blijft iets waar dat heel veel mensen veel geld mee verdienen, met het te promoten, terwijl het echt niet voor iedereen het goede is.
Ja, ik kan me wel inbeelden dat, ik ga nu eens de advocaat van de duivel spreken, voor vele mensen een makkelijke manier is om van misschien mindere eetgewoontes die ze 's morgens hebben.
Mm-hmm.
Als ik dan denk aan 4 boterhams met choco en nog cornflakes of whatever, voor van dit naar niet ontbijten te gaan, mm-hmm. dat het misschien wel iets positiefs kan doen voor hen. Mm-hmm. Dat zij dat dan meer aanzien als een quick fix om alles op te lossen op die manier.
Ja, ja, ik snap dat dat zo heel logisch lijkt. Mm-hmm. En dat het heel simpel ook lijkt. Van oké, ik laat gewoon deze maaltijd weg. Ik eet die maaltijd niet meer. En ik heb minder calorieën binnen en ik val af.
Ja.
Maar dus, wat we zien... Even kort uit te
leggen. Let's go. Mensen, ze heeft daar eventjes goed gezet. So, get ready. Oké.
Okay. Nee, dus wat we zien, bij eender welk dieet waar dat je eetregels hebt, en dat is bij het intermittent fasting niet anders, wanneer dat je daaraan begint, je lichaam gaat eigenlijk echt in overlevingsmodus. Je lichaam heeft zoiets van, oei, hier wordt minder eten benuttigd. Ik krijg hier minder calorieën binnen. Ik moet het met minder calorieën gaan doen. Dus ik ga hier dingen moeten gaan aanpassen.
Mm-hmm.
Dat is net uw gsm die een bijna lege batterij heeft. Die gaat ook op besparingsmodus. Uw lichaam heeft ook een besparingsmodus. En dat is ongelooflijk slim van ons lichaam.
Mooie
metafoor.
Mooie nice.
Dat is ongelooflijk slim van ons lichaam, want moest ons lichaam dat niet doen, zouden er nog veel meer mensen sterven aan hongersnood.
Mm-hmm.
Wij hebben daar geen last van. Wij zijn super geprivilegeerd hier in België. In landen van oorlog is dat niet zo. Er zijn enorm veel mensen die nooit zeker zijn van hun volgende maaltijd.
Klopt.
En daarmee, dat vind ik ook een heel mooie vergelijking, dat komt niet van mezelf. Intermittent fasting wordt echt gezien als geprivilegieerd vasten.
Ja.
Want iedereen vast, maar als je die hype volgt, heb je het privilege om ervoor te kiezen om een maaltijd niet te benuttigen. En niet veel mensen hebben dat. Heel veel mensen hebben die keuze niet, ik zal het zo zeggen. Dus je lichaam gaat in die besparingsmodus en gaat allemaal dezelfde functies moeten gaan uitvoeren met minder energie. In het begin ga je daarvan afvallen. Of niet, maar vaak wel. Wat dat je afvalt, is eigenlijk vaak puur vocht. Wanneer dat je in het begin van een dieet aan het afvallen bent, is dat vaak puur vocht dat je eigenlijk verliest.
En hoe komt dat een persoon dan dat vocht gaat verliezen in plaats van gewicht?
Je hebt het vet. Het lichaam wil daar het langzaam aan vasthouden. Mm-hmm. Maar je hebt per koolhydraat, die noemen we eigenlijk glycogeen in ons lichaam. Je hebt een glycogeenvoorraad. Dat is, glycogeen is eigenlijk de glucose, de koolhydraten die opgeslagen zijn in ons lichaam.
Ja.
Ja. Die komen met 3 gram vet.
Ja.
Dus 1 gram glucose is plus 3 gram water.
Ja, ja.
En dat is het eerste dat je verliest in het begin.
Ja.
Eerst gaat je lichaam dat allemaal verliezen. En dat is hetgeen dat je snel verliest. Je bent gewoon vocht aan het verliezen.
Ja.
En dus dat is motiverend, dat is leuk. Je denkt, oké, dat gaat hier snel, dat is fijn. Maar op een gegeven moment zegt je lichaam ook van, nee, deze kan niet zo verder, we komen hier in gevaar. Want als dit blijft verder gaan, blijft er subiet van het lichaam niks meer over.
Mm-hmm.
En je lichaam gaat eigenlijk ja, ervoor zorgen dat het metabolisme veel trager gaat gaan werken, waardoor het veel moeilijker wordt om gewicht te verliezen.
Ja.
Dat is vaak het punt waarin dat mensen hun dieet nog strenger gaan aanpakken.
Ja.
Bijvoorbeeld, met vasten zou dat kunnen resulteren in, we gaan geen 16-8 doen, maar wat is dan 20-4 of zo?
Ja.
Dus nog minder eeturen. Op den duur, je blijft zo in gevecht met je lichaam. Je lichaam gaat er alles voor doen om zo min mogelijk af te vallen.
Mm-hmm.
En dat is heel normaal en heel logisch en heel mooi van ons lichaam. Want ons lichaam weet ook niet dat wij expres proberen af te vallen.
Ja.
Vanuit evolutionair oogpunt denkt ons lichaam van oké, hier is iets aan de hand, er is niet genoeg eten.
Ja.
Ons lichaam weet niet van al die diëten en zou er ook niks van snappen, want waarom zou je dat doen? Wij zijn
Ja.
eigenlijk niet gemaakt om gewicht te verliezen. Dat is voor ons lichaam totaal niks interessants. En oké, dan gaat dat zo verder en misschien blijf je afvallen, misschien begint het te stagneren en gaat het moeilijker en moeilijker. Ook
Ja.
vasten heeft een enorme invloed op je sociaal leven. Ja, als je 's morgens niet mag gaan ontbijten met vriendinnen en je blijft dan thuis en je gaat niet mee, of je mag 's avonds na 8 uur niet meer eten, dus dan heb je ook pech. Het kan voor heel veel mensen gewoon heel veel stress geven.
Klopt.
En als het dan niet meer resulteert in meer gewichtsverlies, en dat was misschien het doel dat je het ging doen, en je geeft dan op dat punt,
Ja.
is de kans heel groot dat je gewoon al het gewicht er gewoon terug bij komt, eenmaal dat je weer normaal begint te eten. En de kans is eigenlijk ook heel groot dat je nog meer bijkomt dan wat je voordien woog. Hoe
Ja.
komt dat? Omdat je lichaam zoiets heeft van oké, nu krijg ik weer even normaal een normale portie binnen, een normale hoeveelheid calorieën. Ik ga extra veel opslaan, want als er volgende maand weer zo'n episode is van minder eten, dan wil ik daarop voorzien zijn.
Ja.
Daarmee ook dat we zien mensen die dieet na dieet volgen, dat die meer en meer en meer gaan wegen eigenlijk.
Ja.
Het metabolisme, ja, het werkt trager en trager en het kan tot 2 jaar na een dieet duren dat je metabolisme terug op normaal niveau werkt. Ja, intermittent fasting is ook een dieet op dat vlak. Vooral als je het gaat doen puur om af te vallen. Als dat je motivatie is, zit je weer met eetregels bezig die dat je
Ja.
waarschijnlijk niet heel lang gaat volhouden. En ik weet dat het voor veel mensen echt supergoed aanvoelt en dat het, ja, dat het misschien iets is dat ze al jaren aan het doen zijn. Helemaal prima. Ik zeg het nog eens, ik blijf het herhalen als
Course.
je daar goed bij
Ja.
voelt. En we zien ook dat dat bij mannen eigenlijk minder risico inhoudt dan bij vrouwen. Dat het bij vrouwen
Ja.
ook echt een invloed kan hebben op
Hormonale,
hormonaal.
ja.
En nog een reden
Ja.
dat ik er niet achter sta.
Goed.
Maar voilà, dit was kort om even uit te leggen hoe het werkt in je lichaam als
Perfect,
je
perfect. Heel
eetregels hebt.
duidelijk, heel duidelijk. Ook leuk om eens, ik ga zeggen, daar iets echt duidelijkheid over te krijgen. Want soms is het moeilijk om een persoon of de manier waarop jullie te werk gaan in te schatten en te zeggen van, wat doen we nu precies? Maar het is wel degelijk heel onderbouwd. Het is gewoon, ja. Het is het eerste gesprek dat ik heb over intuïtief eten, dat ik echt voel van, hier zit er nu echt eens een onderbouwing in. Het is niet zomaar een visie dat ik heb, maar ik onderbouw het wel degelijk met argumenten dat je aanhaalt. Nu, we zijn meer naar het einde toe aan het komen van de podcast. Ik wil het ook niet te lang rekken. Ik denk ook wel dat je een drukke agenda hebt. Maar als je nu nog één tip zou mogen meegeven, Alessia, aan de personen, jouw houden tip, wat is die dan?
Ik kan er even over nadenken, maar als dit het einde van de podcast is, wil ik ook nog wel even benadrukken, want ik heb het alleen maar eigenlijk over het hongergevoel gehad, dat intuïtief eten geen hongerverzadigingsdieet is. Dat wil ik zeker echt wel hebben gezegd.
Ja.
Intuïtief eten, en dat kan je eigenlijk, als je bijvoorbeeld naar mijn website gaat, mindsetdietitian.be, ik heb op mijn blog een blogbericht over intuïtief eten.
Ja.
Je gaat daar zien dat het op 10 principes is gebaseerd.
Ja.
Allemaal wetenschappelijk onderbouwd, maar het is dus niet zo dat je gaat eten wanneer je honger hebt en dat je stopt met eten wanneer je genoeg hebt. Het gaat veel, veel breder dan dat.
Ja.
Dus dat wil ik echt nog hebben aangehaald, omdat daar ook onlangs een artikel over is verschenen. op een heel betrouwbare website, die ik zelf ook heel graag gebruik voor wetenschappelijk onderzoek. Dus dat was heel jammer om te lezen, dat zij ook het puur reduceerden tot een hongerverzadigingsdieet.
Ja.
Dus dat wil ik zeker eventjes gezegd hebben.
Dat is geen probleem. We zijn er ook nog niet volledig, maar ik heb nog wat bullet questions die ik wil afvoeren op jou. En natuurlijk, dat is ook wel een reden waarom dat je een podcast hebt. Ik bedoel, we kunnen hierover blijven babbelen. Snap je? Ik heb het gevoel dat we nog niet zelfs... Dat we enkel nog maar onze tenen in het water gestopt hebben, terwijl dat we er nog niet volledig in gesprongen hebben. Hey, dus sowieso voor de mensen, straks haal ik het nog eens op het einde aan. Waar ze jou kunnen terugvinden. En ga zeker die podcast gaan beluisteren. Als je zegt van Alessia, dit is hier echt top informatie. Ga dan zeker verder. Hoe zit het met jouw gouden tip?
Goh, wacht. Wacht, een gouden tip. Ik denk dat ik dan wil meegeven van in de plaats van blindelings te volgen wat de anderen zeggen. Ook al komt het heel geloofwaardig over. Ook al... Is die persoon een zogenaamde expert in zijn vak? Ga eerst altijd eventjes afvinken met jezelf. Want je bent zelf echt wel kritisch genoeg en sterk genoeg om aan te voelen van... Dit is iets dat voor mij werkt of niet.
Ja.
Ik denk dat ik dat wil meegeven. Van, ga niet blindelings iets doen omdat iemand beweert dat het juiste is. Je lichaam is eigenlijk je allergrootste... leider daarin, of ga altijd eerst uw lichaam vertrouwen bovenop iemand anders. En uw lichaam geeft echt wel heel sterke signalen af. Als iets niet goed voelt, vertrouw daar dan op. Ook al hoor je van anderen dat het helemaal normaal is wat dat je voelt, nee. Vertrouw daarop en ga verder kijken ook.
Ja.
Vraag andere meningen. Ik denk dat dat hetgeen is, omdat het wel voor mij... enorm frustrerend is de laatste tijd om te zien hoe dat mensen in heel ongezonde patronen terechtkomen door gewoon iemand blindelings te volgen in zijn of haar advies.
Ja, awesome. Goed, ik heb nog wat bullet questions voor jou. Die ga ik meestal op het einde van onze podcast afvuren. Dat zijn korte vragen, maar die kunnen breed gaan. Die gaan over alles en nog wat.
Spannend.
Ja, inderdaad, spannend. Ik begin eigenlijk meestal met dezelfde. En dat is, wat betekent vrijheid voor jou?
Vrijheid?
Vrijheid, ja.
Vrijheid betekent voor mij de keuzes kunnen maken op het moment voor mezelf dat het goed voelt. Heel abstract, maar dat is bijvoorbeeld ook de reden dat ik zelfstandige ben. Vrijheid is voor mij kunnen opstaan en zelf kunnen aanvoelen van voor mij is vandaag de dag om dit of dit te doen. Om zelf aan te voelen van oké, ik voel mij vandaag energiek, dus ik kan vandaag aan die taken werken. Ja. Of vandaag voel ik het niet zo. Ik ga vandaag dit doen en dan stop ik ermee. Dat is voor mij de grootste vrijheid die er is momenteel in mijn leven.
Awesome. Ja, dat is mooi uitgelegd. Wat doe jij, Alessia, om je beter te voelen wanneer je niet lekker in je vel zit?
Wandelen. Amai, dat komt als eerste in mijn hoofd.
Ja.
Dat is echt mijn therapie. Mm-hmm. Ik heb het ontdekt dankzij mijn hondje, dat nu ondertussen al 9 is. Ze heeft mij echt leren wandelen. En dat is voor mij, denk ik, het staat zeker op nummer 1. Als ik mij niet goed voel om de natuur in te gaan, een park of een bos in de buurt.
Mm-hmm.
En het ook gewoon eens uitspreken tegen iemand. Wat ik voel, wat er in mijn hoofd omgaat. Vooral als dat donkere gedachten zijn. Het uitspreken doet zoveel. Mm-hmm. En helpt echt in perspectief plaatsen.
Ja, awesome. Welk boek heeft het meest... Ik hoorde dat je graag las. Welk boek heeft het meeste indruk gemaakt op jou?
Untamed. Untamed van... dat is alleen in het Nederlands Ongetemd Leven.
Ja. Yeah.
Van Glennon Doyle.
Mm-hmm.
Ik heb dat in één ruk uitgelezen. Dat is echt een boek dat ik iedereen zou aanraden. Dus,
En kort over wat gaat het zo?
Het gaat echt over hoe dat je als vrouw je kunt vrijvechten. en dat klinkt heel, ik weet niet, dierlijks of zo, maar...
Ja.
Hoe dat we eigenlijk vaak denken vast te zitten in een bepaald leven, maar dat we veel meer keuzes hebben dan dat we denken.
Ja.
Daar heeft ze mij echt heel veel inzichten in gegeven.
Awesome. Welke nieuwe vaardigheid zou jij nog willen leren?
Is een taal leren ook een...
Tuurlijk, tuurlijk.
Spaans. Spaans.
Spaans, ja.
Ja, al jaren ben ik er niet bezig, maar
Ja.
het is moeilijk.
Ja.
Ik wil echt heel graag Spaans
Ja,
kunnen.
ja. Ik denk dat dat echt wel ook een werk van lange duur is, Spaans
Ja.
leren, nieuwe taal leren.
Ja.
Zeker op, ik ga niet zeggen op de leeftijd, het is niet dat wij oud zijn of zo, maar
Het is
als
moeilijk.
jonge
Het is moeilijk.
mensen is dat nog, of als jongere kinderen is dat nog iets gemakkelijker om aan te leren dan ja, op onze leeftijd.
Ja,
Maar
dat voel
snap
ik.
wel.
Ja.
Ja. waar zie je jezelf over 5 jaar?
Over 5 jaar heb ik hopelijk 2 kindjes.
Ja.
Ik had lang de droom om in het buitenland te gaan leven, maar dat is een beetje aan het weg hebben, voel ik.
Ja.
Maar we wonen ja, niet meer hier, maar in een huis, maar wel ergens in België.
Ja.
En qua werk, goede vraag. Ik zal veel meer mijn tijd wel verdelen tussen werk en privé tegen dan,
Ja.
denk ik. En voor de rest blijf ik hetzelfde doen als nu.
Ja.
Mensen helpen en
Awesome.
begeleiden. Ja.
Awesome, awesome, awesome. Ik heb er nog 3 voor jou. Wat is het leukste compliment dat je ooit hebt gehad?
Wauw.
Dat komt waarschijnlijk nu direct bij jou op. Zou moeten, toch?
Ja, ik denk aan een ding ook werkgerelateerd. Dat is iets dat ik heb 2 jaar geleden, 2,5 jaar geleden, een intensief coaching traject gevolgd. Dat was eigenlijk op het punt dat ik van het dieet naar intuïtief eten wou overgaan en het zelf te moeilijk vond om die overgang te maken. Toen heeft mijn coach mij die vraag ook gesteld, van wat wilt je krijgen van feedback? En ik heb toen haar gezegd van, ik wil dat mijn cliënten tegen mij zeggen dat ik hun leven heb veranderd. En
Ja.
dat is ondertussen een paar keer wel al gezegd geweest. En dat is
Awesome.
iets, ja, dat is iets
Ja.
dat mij altijd heel diep raakt.
En dat is ook een van de redenen waarom je dat doet. Denk ik.
Ja, klopt.
Je zou moeten deze job doen en er zou nooit iemand moeten zeggen tegen jou van wauw, Lesia, je bent echt een zegen geweest in mijn leven, en mijn leven is veranderd. Je zou dat nooit moeten hebben. Ik denk ook dat de motivatie of ja, om dat te blijven doen er zo zou zijn. Omdat je weet, wanneer je dat bij één persoon kan, kan je dat bij een andere persoon en kan je dat bij een bunch of persons.
Ja, en ik vind het een ongelooflijke eer om dat
Ja.
te mogen betekenen voor iemand.
Klopt.
Maar ik zeg er ook wel altijd bij van, je hebt iets grotendeels allemaal zelf gedaan.
Klopt.
Want anders zou dat gewoon onmogelijk ook zijn.
Ja, klopt, klopt, klopt. Voorlaatste, voor wie of wat ben je het meest dankbaar in je leven?
Toch wel voor mijn vriend.
Ja.
Die 7 jaar geleden in mijn leven is gekomen en die enorm veel voor mij betekend heeft op het vlak van zelfvertrouwen, maar ook ja, die mij geholpen heeft met mijn daddy-issues bijvoorbeeld
Ja,
en mij daar echt van heeft
ja,
leren loskoppelen. Nee, de inzichten die hij mij gegeven heeft, daar ben ik heel, heel dankbaar voor. Ja.
awesome. Awesome. De laatste, en welke, moest je nu 3 woorden krijgen, hoe zou je jezelf omschrijven? In 3 woorden.
Zorgzaam, empathisch en zorgzaam, empathisch en gepassioneerd.
Ja. Awesome. Awesome. We zijn naar het einde toe aan het gaan van deze podcast, maar vooraleer ik je laat gaan, eerst en vooral, de mensen, waar kunnen je ze terugvinden? En doe eens de volledige follow me talk. Want ik denk dat er wel wat mensen zijn die na dit gesprek, want het is niet het usual gesprek die ik heb op de Barbers and Bubbles, na dit gesprek ook eens wat meer willen weten. En je hebt een blog en ze kunnen daar eens lezen. Dus ik denk, de podcast is gewoon een aanzet om iemand te leren kennen. Wat erna gebeurt is zoveel belangrijker dan hetgeen wat we nu aan het doen zijn. Dus go.
Dus als je graag naar podcasts luistert, wat dat waarschijnlijk wel het geval is als je dit hoort. Ik heb
Klopt.
zelf de podcast The Mindset Dietitian podcast. Op Instagram is het Alessia underscore The Mindset Dietitian. De website is themindsetdietitian.be. En mijn boek Bye Bye Dieet vind je op bol.com, de standaard boekhandel, Fnac, alle boekhandels. Dus ja, dat is het denk ik een
Dat
beetje.
is het, dat is het, dat is het. Awesome, awesome. Dan wil ik jou heel hard bedanken voor hier te zijn en om eens je verhaal te komen doen en je inzichten te delen met ons. Nogmaals, ik vond het heel leuk omdat het elk antwoord dat je gaf was onderbouwd door een ander subject. Dus dat vind ik altijd heel leuk dat mensen iets mee kunnen vertellen. Want ik zit nu al redelijk lang in deze business en ik weet ook wel van alles wel iets. Ik lees ook graag en ik ben ook bezig met. Ik heb al zoveel mensen geïnterviewd. Dus ik vind het altijd leuk dat mensen mij iets vertellen, maar ook kunnen onderbouwen waarom dat ze het vertellen. Dus dat vond ik
Ja,
heel leuk aan ons
oh, heel
gesprek vandaag.
fijn.
Dus ik zou zeker zeggen, ga deze dame volgen. Ga je erin gaan verdiepen. En als je vragen hebt, zou ik zeggen, get in touch with her. Oké.
Dank je wel om mij te verwelkomen hier.
Okay. Geen probleem, graag gedaan.
Dag.
Dank u.